Gemeente, vooraf enkele mededelingen. De collectes die zijn voor de diaconie en voor de kerkelijke kas en met name dan de zendingskas en met de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie, de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit het Oude Testament, uit het boek Hosea, het eerste hoofdstuk. Dus Hosea hoofdstuk 1, tot zover de mededelingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 146 en daarvan het tweede, derde en vierde vers. Vest op prinsen, geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Veel beter is het om het bij de Heere te zoeken. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. Want de Heere ziet om naar wie op zijn hulp hoopt. Hij is het die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. Psalm 119, het 69ste vers, dat luidt aan het einde althans: Gij eist van ons dat wij op uw waarheid letten en dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. En wat de Heere van ons vraagt, wat zijn getuigenis aan ons is, dat horen we in de 10 geboden die we ook nu, en ook de samenvatting van de 10 geboden, nu met elkaar gaan horen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan heeft de Heere ons in een samenvatting de wet al dus gegeven: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. De Bijbel doen we vanmorgen open bij Hosea 1. Het eerste hoofdstuk van die kleine profeet, een van de 12 kleine profeten, Hosea. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzia, Jotam, Achas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea, ga. Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem, geef hem de naam Jezreel, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal verbreken in het dal van Jezreel. Ze werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. En daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd ze weer zwanger en ze baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Lo-Ami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen is gezegd, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden, samen met de Israëlieten. Ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jezreel zijn. En zeg tegen uw broeders, Ami. En tegen uw zusters, Ruhama. Tot zover het eerste hoofdstuk van Hosea. Voordat we bij dit gedeelte van de schrift gaan stilstaan en het onderwijs dat erin ligt, proberen te verstaan, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen. We willen dankzegging doen voor het feit dat Heidi van Gerestein van de Nachtpauwooglaan weer thuis mocht komen. Ze werd afgelopen zondag heel plotseling in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd. Een acute blinde darm, maar het mocht alles goed verlopen. Ze is weer thuis. We willen samen met broeder en zuster van den Berg van de Brinken de Heer ervoor danken dat ze mochten gedenken samen met hun kinderen en kleinkinderen dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Laten we samen het aangezicht van de Heer met dankzegging en gebed zoeken. In de stilte van dit kerkgebouw komen we samen tot u. Eigenlijk is ook het leven van de afgelopen week vanmorgen even door u stilgezet. Wat is dat toch een voorrecht, een rustdag, waarop we even stilgezet worden van de dingen die ons elke dag weer bezighouden, waarop we ook stilgezet worden bij de dingen van u, en wat hebben we dat ook niet nodig om weer gevoed te worden. om weer nieuwe krachten op te doen, om het liefdevuur ten opzichte van u opnieuw ook weer te doen branden. Of wat hebben we dat nodig, Heere, als we nog zonder u leven? En dat we werkelijk stilgezet worden in ons leven. Dat we leren zien wie we zijn buiten u. Dat we er oog voor krijgen hoe ellendig de toestand is als we onverzoend ten opzichte van uw leven. U brengt ons in de stilte van ons kerkgebouw tot u. U gunt het ons om even stil te zijn. Heere, we danken u daar ook voor dat die stilte er mag zijn, want er is zoveel geluid, er is zoveel wat op ons afkomt, er zijn zoveel informatiestromen, er is zoveel wat onze aandacht vraagt. En nu mogen we even stil zijn voor u. En we mogen u danken voor al uw zegeningen, voor al uw weldaden. En wilt u geven dat we er ook vanmorgen oog voor mogen hebben wat we ontvangen. Want we ontvangen zoveel. En zeker als we de vergelijking mogen maken met mensen in deze wereld, dan moeten we zeggen we hebben zoveel voorrecht. Maak ons dankbaar. Maar Heere, we willen samen ook bidden of u ons wilt geven de leiding van uw geest. Want die hebben we ook zo nodig vanmorgen als we dat woord gaan overdenken. We hebben een gedeelte gelezen uit het Oude Testament. Geschreven al zoveel, ja toch duizenden jaren geleden. En dan kan het wel eens zijn dat we bij onszelf denken, zou zo'n woord nog werkelijk boodschap hebben voor ons? Maar wilt u geven, Heere, door uw geest, dat de tijd overspannen wordt. En dat vanuit dat oude woord van u ons leven bereikt wordt. Dat ons hart open gaat. Dat we de boodschap mogen verstaan. En dan hebben die oude woorden best een hele indringende boodschap. Dat zal vanmorgen ook wel weer blijken. Die boodschap van de oud-testamentische profeten was altijd scherp, maar wel gedrenkt in uw liefde. En laten we dat ook goed mogen weten, Heere. Dat mogen beseffen, dat uw liefde uiteindelijk ook achter scherpe woorden zit om ons in het goede spoor te houden. Of ons in het goede spoor te brengen. We bidden, Heere, of u ons, die hier bij elkaar zijn, de leiding van uw geest wil geven. Maar of u dat ook wil doen aan allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren, nu op dit moment thuis of op een ander moment, gedenk ze. We mogen samen uw naam heel hartelijk dank zeggen, Heere, dat Heidi van Gerestein weer thuis is uit het ziekenhuis. Vorige week zondag zo plotseling opgenomen vanwege blinde darmontsteking. Ze is geopereerd en we zijn zo dankbaar dat alles goed is. Wil Heidi ook in de komende tijd verder herstel geven, Heere. En uw goedheid en uw trouw, die mag alle eer ontvangen. En dat geldt ook als we zien op het feit dat u onze broeder en zuster van de Berg, van de Brinken, het voorrecht gaf dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. En ze zeggen het zelf ook, de Heer is goed voor ons geweest. En dan komt u alle lof en alle eer en alle dankzegging toe. En we bidden, Heere, of u onze broeder en zuster ook verder gedenken wil. En samen met hun kinderen, samen met hun kleinkinderen, blijven omringen met uw trouwe liefde en zorg. We bidden vanmorgen voor allen in het midden van ons, Heere, die zorgen hebben, die moeite kennen, lichamelijk, psychisch. En er kan ook zoveel meer in ons leven aan de orde zijn. U weet overal van. U kent ons staan en ons zitten. Ons liggen en ons gaan. We dragen elkaar van harte aan u op. Wilt u zijn met allen die eenzaam zijn? Die verdriet hebben in hun leven? En zo komen we samen tot u in de stilte van deze morgen. Heere, hoor ons. Zegen ons en wil ons met uw woord leiden en door uw woord ook verblijden en vertroosten. En dat alleen op grond van uw liefde en genade in de Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand is als koning, als hoge priester, die altijd toch voor ons bidt. Zie ons aan om zijnentwil. Amen. Psalm 25, het vierde vers. Hij zal lijden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En de ogen houdt mijn stil gemoed. We zijn even in de stilte vanmorgen. Mijn stil gemoed houdt mijn ogen opwaarts om op God te letten, wat Hij tot ons te zeggen heeft. Het uitgangspunt is wat we lezen in het tweede vers van Hosea 1. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. En de Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. En we zingen daarna uit Psalm 143, het tiende vers: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, als ik u of als ik jou zou vragen, wat is nou een profeet? Dan denk ik dat we zouden zeggen: oh, dat is iemand die door God geroepen is om de toekomst te voorspellen. We denken heel vaak dat een profeet eigenlijk een beetje een, zeg maar, een godsdienstige waarzegger van de Heere is. En dan zal ik niet ontkennen dat bij elk van de profeten er wel woorden zijn die op de toekomst betrekking hebben. En toch, we zullen het anders moeten zien. Een profeet, en zeker in het Oude Testament, was iemand die woorden van God moest spreken, die betrekking hadden op het verleden van Israël, of ook heel erg veel betrekking hadden op het heden van Israël, op wat ze op dat moment aan het doen waren. Profeten van de Heere, die moesten op een gegeven moment, om zo te zeggen, de situatie onder kritiek stellen. Er waren dingen onder het volk die niet goed waren, en dan moesten profeten in de naam van de Heere zeggen waar het niet goed zat en hoe het anders moest. Nou, dat maakte de taak van profeet niet zo dankbaar, want ja, als je altijd mensen moet zeggen waar het fout gaat en dat ze anders moeten, ja, dan krijg je natuurlijk toch vaak dat mensen op een gegeven moment zeggen: wat is dat toch een lastpost? Altijd maar dat, altijd maar die kritiek op ons leven en nooit eens positief. Wat een pessimist is dat toch? Dus het was nou niet zo makkelijk om profeet van de Heere te zijn. Je merkt dat ook wel als je in het Oude Testament soms ook gedeeltes leest van hoe of profeten dan ook over hun taak klagen. Dat ze op een gegeven moment, denk bijvoorbeeld aan Elia, dat ze op een gegeven moment ook zeggen van: nou, ik zit onder de jeneverboom, ik kan ook niet meer en ik wil ook niet meer. Jeremia heeft ook een hele moeilijke periode doorgemaakt, dus ook kun je nog wel meer zeggen. Het was niet makkelijk om profeet te zijn. En niet alleen omdat ze woorden moesten spreken die tegen de mensen ingingen, maar ook omdat ze soms dingen moesten doen die tegen hun eigen hart en tegen hun eigen vlees ingingen. Want ze moesten soms een zichtbare verkondiging laten horen. Ze moesten soms dingen doen waaruit dan zou blijken wat God voor boodschap voor het volk had. Jesaja bijvoorbeeld, die heeft een aantal jaren blootshoofds en barrevoets door Jeruzalem moeten lopen. En Jeremia bijvoorbeeld, die moest ongetrouwd blijven. En Ezechiël, die kreeg te horen: je vrouw zal sterven, heel erg plotseling, maar denk erom, je mag er geen ogenblik rouw over bedrijven. Je mag er geen traan over laten. Nou, dat was wat. Zijn lieve, dierbare vrouw zou plotseling sterven en hij mocht geen rouw bedrijven. Nou, en ook Hosea, hè, waar we dan vanmorgen een stukje van lezen, en hopelijk krijgen we samen ook de tijd en de gelegenheid om wat verder ook in zijn profetieën ook te lezen. Deze profeet Hosea, die heeft ook van die dingen moeten doen die dwars tegen hem ingingen. En wat heeft hij nou moeten doen? Nou, hij moest trouwen met een overspelige vrouw. Nou, dan kun je meteen op je klompen wel aanvoelen dat dat natuurlijk niet zo simpel is geweest. Hij mocht niet een eerbaar en een godvrezend meisje uitkiezen om mee te trouwen. Hij moest trouwen met een hoer. En als ze dan kinderen kregen, dan moest hij dan ook die kinderen namen geven die heel erg sprekend waren. God zelf gaf de namen aan hem door. Je moet je kind zus en zo gaan noemen. En in die namen lag dan ook weer een boodschap opgesloten. Het zal je maar gezegd worden. Je zal maar profeet van de Heere zijn en je krijgt zo'n boodschap. En Hosea die heeft eronder gebogen. Hij zal er zeker onder gezucht hebben, daar ben ik helemaal van overtuigd en u ook. Hij zal eronder gezucht hebben, maar hij heeft er ook onder gebogen. En hij heeft gedaan wat de Heere van hem vroeg. En hij is gaan trouwen met zo'n vrouw. En waarom de Heere dat nou precies ook van hem vroeg, daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen Hosea en zijn huwelijk. Hosea en zijn huwelijk. En ik wil eerst met u en jou even stilstaan bij wat bijzonderheden van de profeet Hosea. En dan bij dit opmerkelijke feit dat hij met zo'n vrouw moet trouwen. Dus Hosea en zijn huwelijk. Er zijn niet zoveel bijzonderheden bekend over de profeet Hosea. We weten niet waar hij nou precies vandaan kwam. Wij weten ook niet wat zijn beroep was voordat hij tot profeet is geroepen. Sommigen denken er aanwijzingen voor te hebben dat hij een Bedouin was. Dat hij dus in de tenten woonde, in de woestijn. Maar daar is helemaal niets met zekerheid over te zeggen. Er wordt ook niet in zijn boekje gesproken over de manier waarop God hem tot profeet geroepen heeft. Dat is opmerkelijk, want als je dat bijvoorbeeld bij Jeremia nazoekt, dan kun je het wel precies lezen. En bij Jesaja kom je het ook op het spoor. Maar er wordt over de manier waarop God hem riep helemaal niets doorgegeven. Kennelijk is dat voor ons van geen belang geweest. Het enige wat er van Hosea wordt gezegd, dat is dat hij de zoon was van een zekere Beeri. En dat hij profeet was in de dagen van Uzia, Jotam, Agas, Hiskia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam, de tweede koning van het noordelijke Israëlrijk. Dat zijn de enige bijzonderheden. En van het eerste word je niet zoveel wijzer, dat hij de zoon van Beeri wordt genoemd. Beeri kennen we verder niet, weinig van op te maken. Uit het tweede komt eigenlijk wat meer informatie, namelijk dat hij in de dagen van die bepaalde koningen heeft geprofeteerd. En we kunnen natuurlijk nalezen, narekenen wanneer die koningen op de troon hebben gezeten. En dan kom je uiteindelijk bij een datering van de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus uit. Of om het gewoon met cijfers te zeggen, Hosea heeft geprofeteerd zo van ongeveer 740 tot 722 voor Christus. 740 tot 722 voor Christus. En als je dan terugrekent, dan zeg je, nou, dan is de profetie die we vanmorgen met elkaar overdenken dus eigenlijk al een aantal duizenden jaren oud. We weten dus niet zoveel over Hosea. Wel weten we waar hij geprofeteerd heeft. Dat hij dat in dat noordelijke deel van Israël heeft gedaan. Dat heette ook Israël. Het zuidelijke tweestammenrijk heette Juda. En het noordelijke heette Israël, het tienstammenrijk. En we weten ook in zijn dagen wat ongeveer de situatie was. In politiek opzicht was het een moeilijke tijd. Er was een dreiging van buitenaf, de Assyriërs. Tegenwoordig zouden we zeggen de Irakezen. De Assyriërs die kwamen en die probeerden om Israël in bezit te nemen, is uiteindelijk ook gelukt. In 722 valt Samaria. En er worden heel wat mensen uit Samaria worden ook gedeporteerd naar Assyrië. Komen Assyriërs weer wonen in Samaria. Vermengen zich met elkaar. En uit die vermenging ontstaan dan de Samaritanen. En nou heb je ook de reden waarom Joden en Samaritanen eigenlijk nooit door één deur konden. Dat had te maken met die afstamming. Samaritanen hadden Assyrisch bloed, hadden vijandig bloed. Nou, er was er wel wat aan de hand in de dagen van Hosea. He, die Assyriërs die aan het komen waren. Ook binnenlands was er nogal wat aan de hand. Een ontzettend roerige periode. Jerobeam de Tweede was gestorven. En onder hem was het nog wel een rustige tijd, een bloeitijd. Maar daarna kwamen er steeds weer revoluties. De ene koning zat nog niet op de troon. Of de andere die meldde zich alweer en stootte de andere ervan af. In 25 jaar waren er maar liefst 6 koningen die in Israël op de troon zaten. Over een roerige politieke situatie gesproken. Het ene kabinet stond en het andere kabinet viel. Dan kun je het een beetje vergelijken met onze situatie. Moet je je voorstellen, hè, dat je in 25 jaar, dat je dan 6 keer een troonsopvolging hebt en ook even zoveel keren nieuwe kabinetten. En wat was nou de geestelijke situatie van de dagen van Hosea? Nou, daar is maar één woord voor te gebruiken. Donker. De geestelijke situatie was donker. In de plaatsen Dan en in Bethel in het noorden hadden de mensen stierkalveren neergezet. En men had gezegd, dat zijn onze goden. Nee, men had het zelfs nog veel scherper gezegd. Dat is de Heere die ons uit Israël, uit Egypte bevrijd heeft. En ze riepen de mensen op, kom naar die kalveren en ga zo de Heere dienen. Maar ondertussen ging het er natuurlijk gewoon omdat ze de Baal en de Astarte gingen vereren. De afgodische, kanaanitische goden, vruchtbaarheidsgoden. Ik zou het vanmorgen zo willen zeggen, het licht van de levende God had plaatsgemaakt voor het donker van de eigenwillige godsdienst en de afgodendienst. Nee. De zaak stond er niet al te best voor in de dagen van Hosea. En nou ja, dat kun je eigenlijk ook alleen al op gaan maken uit het feit dat de Heere Hosea roept. Want als het allemaal goed was, dan zou die profeet niet hebben hoeven te spreken in de naam van God. Dus Hosea is profeet in een geweldig moeilijke tijd. Politiek, dreiging van buiten. Politiek instabiel binnen, in geestelijk opzicht. Complete duisternis. Nou, je zal maar geroepen worden in zo'n tijd. Om te spreken in de naam van de Heere. En dat is niet makkelijk geweest. Maar er is nog iets meer. En daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. Hij heeft niet alleen maar moeten spreken. Maar hij heeft ook zijn leven als een soort van een levende verkondiging onder het volk moeten doen. Hij heeft een symbolische handeling moeten laten zien. En hij heeft, en ik heb het al net gezegd, hij heeft moeten trouwen met een overspelige vrouw. Ga, zei de Heere tegen hem, we hebben het gelezen, neem voor u een vrouw van de hoererijen. Nou, dan moet je eens even bij stilstaan. Dat is niet makkelijk. Hè? En zeker niet als je de Heere mag kennen en dienen in je leven. En dat was van Hosea toch het geval, want anders zou de Heere hem nooit tot profeet geroepen hebben. Dat is de dragende grond van zijn leven geweest. En dan zegt de Heere, nou moet jij, die mij dient, die mij lief hebt, nou moet jij, Hosea, gaan trouwen met een meisje dat nergens van af weet en nergens van af wil weten. Nou moet je trouwen met een bartype. Dan moet je gaan trouwen met eentje die elke week ook probeert om mannen op te pikken en met die mannen mee te gaan. Nou moet jij gaan trouwen met een meisje zonder enige eer en zonder enige diepgang. Eentje die eigenlijk alleen maar voor de lol leeft en probeert om zo makkelijk mogelijk door het leven te komen. Moraal is erg laag. Nou, het zou je maar gezegd worden. Het zou je maar gezegd worden. En toch, God gaf het bevel. Ga, neem u een vrouw van de hoererijen. In de loop van de tijd is daar natuurlijk best wel over gesproken van hoe of dat nou werkelijk mogelijk was dat de Heere zo'n opdracht gaf aan Hosea, zijn profeet. Want ja, het huwelijk, laten we dat maar heel eerlijk zeggen, het huwelijk is in de naam van de Heere toch het meest heilige op aarde naast zijn dienst. Het is niet voor niets dat in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat het huwelijk de afspiegeling is tussen de Heere en zijn volk en die verhouding. Dus het huwelijk is maar geen kleinigheid, hè? En daarom is er eigenlijk ook in de loop van de eeuwen altijd moeite geweest. En hebben mensen zich afgevraagd, verklaarden, ze hebben zich ook afgevraagd, hoe is het mogelijk dat God zo'n opdracht heeft gegeven aan zijn profeet? En misschien is dat ook wel precies de vraag die bij ons leeft. Misschien is dat ook wel de vraag die bij jou opkwam toen je dit gedeelte las en toen we er zo met elkaar eens even naar gingen kijken, dat je het eigenlijk bij jezelf dacht, hoe is dit nou mogelijk? God die tegen zijn profeet zegt dat hij met een hoer moet trouwen. Nou hebben ze, en ik zal er niet al te breed over uitweiden, want ik wil gewoon andere dingen vanmorgen in ons midden neerleggen, maar nou hebben ze natuurlijk daar ook wel geprobeerd een bepaalde draai aan te geven, en ik zeg dat zo een beetje, ik bedoel dat wel goed verder, maar Calvijn bijvoorbeeld en ook de kanttekenaren van de Statenvertaling, die hebben er een zogenaamde visionaire verklaring aan gegeven. Dan zou Hosea een visioen hebben gekregen. En in dat visioen zou hij dan die opdracht hebben ontvangen. En hij zou ook in het visioen dan met een overspelige vrouw getrouwd zijn. En dan later zou hij dan de inhoud van dat visioen aan het volk hebben bekendgemaakt. En hebben gezegd, dit heb ik allemaal meegemaakt in het visioen en dat was de boodschap die God ermee had voor jullie. Maar dan stuit je wel op een geweldig probleem als je dat zo verklaren wilt. Want waar lees je nou in Hosea 1 dat de profeet in transe kwam, dat hij in de geest kwam, wat je wel soms leest bij andere profeten. Ik kwam in de geest en ik zag, ik denk bijvoorbeeld aan Zacharia. En dan kom je eigenlijk ook een beetje in de knel met datgene wat je bij die andere profeten ook leest. Ik zei al, Jeremia die niet mocht trouwen, Ezechiël die niet mocht rouwen. En Jesaja die blootshoofds en barrevoets door Jeruzalem moest lopen een aantal jaren lang. En dus de Heere heeft wel degelijk altijd ook zijn profeten praktische opdrachten gegeven. Ze moesten symboolhandelingen verrichten. En daarom denk ik dat het werkelijk waar is geweest. Dat God tegen hem zei, je moet met zo'n vrouw trouwen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan had Hosea kunnen zeggen, Heere, ik ben bereid om uw woorden te spreken en ik ben bereid om heel ver te gaan, maar nou gaat u te ver, want ik ga echt niet met zo'n meisje trouwen. Dan zou je er wel eigenlijk nog wel iets bij hebben kunnen voorstellen dat Hosea geprotesteerd had en dat hij zegt van nee, dit gaan we niet doen. En hij zal er zeker onder gezucht hebben, ik heb het al gezegd, van hij zal zeker ook geklaagd hebben, Heere, moet dit nou gebeuren? En waarom moet dit nou gebeuren? Ga, zei God, neem voor u een vrouw van de hoererijen. En uiteindelijk heeft zijn hoofd gebogen. In vers 3 staat, hij ging en hij nam Gomer, een dochter van Diblaim, en ze werd zwanger en ze baarde hem een zoon. En dat is dus de werkelijkheid. Hij heeft het gedaan. Wat een huwelijk. Een man Gods met een vrouw van de wereld. Een zoon van het licht met een dochter van de duisternis. Een profeet die zich moest verbinden met een proleet. Maar waarom wilde God dit nou? Wat is nou de achtergrond hiervan? Waarom zo'n ontzettend aangrijpend iets, indringend iets voor de profeet? Nou, de Heere zegt, je moet zo een boodschap laten zien aan de mensen. Niet alleen maar laten horen, maar ook laten zien aan de mensen. De mensen moeten naar jouw huwelijk gaan kijken, Hosea, en dan moeten de mensen gaan opmerken wat er aan de hand is. En dan moeten de mensen gaan vragen, wat is er nou precies met jou aan de hand? En dan moet jij vertellen wat mijn boodschap is aan hen. Hoe of ik denk over hen. En dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn, gemeente. Want ze kenden Gomer allemaal. Gomer! Dat meisje. Met Hosea. Waar is die profeet mee bezig? Man, wat ben jij aan het doen? Weet jij dan niet wie die Gomer is? De Heere heeft mij gezegd dat ik met haar moest trouwen. En dan moest hij zeggen, weet je, jullie hebben het nou over mij, hè? En jullie beroddelen nou mij, hè? En jullie schudden je hoofd over mij, hè? Maar kijk eens naar jezelf. Want zoals dit huwelijk nou is tussen Gomer en mij, zo zegt God, zo is het nou tussen jullie en tussen hem. God heeft zijn huwelijksverbond met jullie gesloten. God is jullie man. Jullie zijn zijn liefhebbende bruid. Althans, zo zou dat moeten wezen. Maar kijk nou eens wat jullie aan het doen zijn. Jullie lopen die Baal achterna. En jullie geven alle eer aan Astarte. En jullie lopen de Heere jullie God voorbij. Jullie vragen niet naar zijn geboden. En jullie leven niet naar zijn geboden. Jullie doen maar wat je zelf goed vindt. Ja, je bent nog wel godsdienstig. Je brengt nog wel wat offers bij die stierkalveren. Maar jullie hart en jullie leven leven buiten God. Jullie zijn een overspelige vrouw. Net als die Gomer is. En zoals mijn huwelijk nou met Gomer is, zo staan jullie tegenover mij. En zo kijk ik de Heere aan tegen jullie. Jullie moeten je omkeren. Het moet anders in je leven. Ik ben je man, zegt de Heere. Wees mijn bruid, Israël. Mijn liefhebbende bruid. Dien mij, eer mij, volg mij, geef mij jouw hart. Dus er moest een geweldige boodschap uitgaan van dat huwelijk. God had daar nou een bijzondere boodschap voor dat volk in opgesloten. En dat gold niet alleen voor dat huwelijk op zich, dat was al heel erg aansprekend. Maar dat gold nou ook voor de kinderen die uit het huwelijk geboren zouden worden. Er werden 3 kinderen uitgeboren. Het eerste was een jongetje, die moest hij Israël gaan noemen. En dat betekende, de Heere zal de bloedschulden van het volk gaan bezoeken. Nou, dat betekent zoveel als alles wat verkeerd ging in het verleden. De Heere zal toch zijn oordeel erover laten gaan. Jullie denken dat het achter de rug is, maar God gedenkt ook aan de zonden die niet zijn beleden. God gedenkt aan de zonden die niet zijn beleden. En het tweede kind, dat is een meisje en die zal heten Lo Ruhama. Ruhama, dat betekent ontferming. Lo is niet ontfermende. De Heere zegt, zolang jullie zo blijven leven, zal ik mij niet over jullie ontfermen. Jullie willen de Baal en de Astarte dienen, jullie gaan die stierkalveren achterna lopen. Jullie zijn niet mijn volk, zolang jullie je daarbij gaan houden. Lo Ruhama, ik ga mij van je afkeren. Mijn volk, jullie moeten niet rekenen op mijn zorg. Jullie kunnen roepen tot mij, maar ik zal niet antwoorden. Zolang jullie zo blijven leven. En het derde kind was weer een jongetje. En dat moest Lo Ammi heten. En Ammi betekent mijn volk en Lo is niet, dus niet mijn volk. De Heere zegt, nou ja, ik kan het eigenlijk gewoon in hetzelfde verband zo zeggen. Zolang jullie zo blijven leven, zullen jullie niet mijn volk zijn. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Zo heeft dus dat huwelijk en ook zijn de kinderen uit dat huwelijk zijn een levende boodschap geweest van God voor dat volk. Een messcherpe boodschap, want het zal je maar gezegd worden ook, hè? Maar we zullen, en dat denk ik is, dat we dat vanmorgen ook samen goed moeten zien. We zullen toch niet moeten vergeten, gemeente, dat al is dat mes dan scherp, hè, van de verkondiging van de profetieën van Hosea. Dat mes is wel eerst gedoopt in de liefde van God. En het is uiteindelijk ook die liefde en die bewogenheid van God voor zijn volk, dat hij deze scherpe dingen hem voorhoudt en zegt, dit is nou de situatie. Maar hij zegt, keer nou om. Hè? Laat het nou anders worden in je leven. De Heere zegt dit niet om hen, om zo te zeggen, uit te rangeren, ook al lijkt dat misschien zo, maar hij zegt dat om ze te bekeren. Op dat goede spoor weer brengen. Als vader en als moeder kun je dat wel een beetje begrijpen, hè? Je hebt niet altijd dat je, om zo te zeggen, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen, dat je staat te juichen bij datgene wat je kinderen doen of zeggen, hè? Je moet als vader en moeder soms ook wel eens zeggen van, hey joh, wacht eens even, waar ben je nou mee bezig? Of soms moet je ook wel eens zeggen, en nou is het over en uit. En nou gaan we, dit gaat niet meer, dit ben ik zat. Maar als je dan je kinderen dan eens een keer onder handen neemt, dan is het natuurlijk niet omdat je zegt van, nou ja, ik zal mijn kinderen nou eens even plagen. Nee, natuurlijk niet. Dat is omdat je van je kinderen houdt en omdat je je kinderen in dat goede spoor weer terug wilt brengen. En dat je zegt van, als ik het niet doe, dan gaat dat uiteindelijk verkeerd. En zo moet je het ook zien als de Heere dan scherpe dingen laat zien of laat horen naar dat volk toe. Dat is uiteindelijk toch zijn bewogenheid. Kijk, als de Heere niet bewogen was met dat volk, dan had hij ze gewoon maar aan hun lot overgelaten. Nou, jullie willen de balen dan starten, die naartoe maar hoor. Nou, ja. Zoek het maar uit. Als een vader en een moeder nooit eens tegen hun kinderen zeggen van, en nou is het over en uit en nou houd je daarmee op, dan houden ze niet van hun kinderen. Want dat betekent dat ze het eigenlijk veel goed vinden of dat kind nou het goede spoor bewandelt, of dat het nou het verkeerde spoor bewandelt, of dat het nou te gronden gaat. Nou, zoek het maar uit, joh. Dat kun je alleen maar zeggen als je niet van je kind houdt. Maar als je ervan er houdt, dan ga je op een gegeven moment ook eens een keer scherpe dingen zeggen. En zo moet je dat nou ook zien in dat geval van Hosea, dat God deze Hosea dan deze dingen ook laat doen, omdat hij dat volk zo lief heeft en omdat hij dat volk weer terug wil brengen aan zijn voet. Waar hij hen zal kunnen verzorgen. Waar hij hen die vrede zal geven die alle verstand te boven gaat. En waar hij hen die vreugde wil doen beleven in het houden van zijn geboden. Want een mens wordt er niet beter van als hij naar zichzelf luistert en als hij buiten de wet van de Heere omleeft. Daar wordt een mens niet beter van. Indringend. Zou dat huwelijk van Hosea ook voor ons nog wat te betekenen hebben? Wij proberen natuurlijk altijd vanuit de schriften ook wat onderwijs voor ons eigen hart en leven te krijgen. En dan denk je, wat heeft zoiets nou voor ons te betekenen? Misschien is er een jongere die zegt, nou, dit is 2700 jaar geleden gebeurd, wat moet ik ermee? Nou, kijk jij nou eens heel goed naar dat huwelijk van Hosea. Die godvrezende profeet en die overspelige Gomer. Beeld van de Heere en zijn volk, dat het niet goed zat, hè? Hoe is het nou met jou? Hoe is het in jouw leven? Heb je de Heere lief? Heb je hem lief met heel je hart en met heel je leven? Ach, ik weet het wel, dat kan nooit volkomen zijn. Maar is het zo dat je weet wat het is om je handen te vouwen, je knieën te buigen en elke dag weer opnieuw te zeggen, Heere, wilt u mij leiden? En dat je de Bijbel ook leest, dat je daardoor gevoed en geleid wil worden. Hè? Kijk, jij is heel kritisch naar jouw leven. En vergelijk het eens met dat huwelijk van Hosea met Gomer. Het zal toch niet zo zijn dat jij op die Gomer lijkt? De Heere is naar jou toegekomen, heeft zijn beloften aan je gegeven. Je bent een gedoopt kind. Het zal toch niet zo zijn dat jij als een Gomer bent, die met je hart bij deze wereld zit. En dat je zegt, ik zit vanmorgen wel in de kerk, maar u zou niet willen weten waar ik gisteravond was. Het zal toch niet zo zijn dat je, om zo te zeggen, wel gedoopt bent, maar dat je eigenlijk niet zou willen weten wat je door de week allemaal aan het doen bent, omdat je eigenlijk totaal geen rekening houdt met God. Het zal toch niet zo zijn dat de Heere tegen jou ook moet zeggen van, ach lieve jongen, ik heb je zo lief, maar kijk nou eens naar je leven. Ach lief meisje, ik hou zoveel van je, maar kijk nou eens naar je leven. Het is toch niet als het huwelijk van Hosea en Gomer? Maar dat zegt hij eigenlijk ook tegen ons, die al wat ouder zijn natuurlijk. Ja, je hebt belijdenis gedaan en je hebt dat toen ook gedaan vol overtuiging. Maar hoe is het er nou mee? Die toewijding aan de Heer. Hè? Hoe kan dat nou dat je overdag zo makkelijk dat gebed kunt laten voor wat het is? Hoe kan dat nou dat je er geen moeite meer hebt om zondagsmiddags niet meer naar de kerk te komen? Hè? Hoe kan dat nou? Waar zit hem dat nou in? De Heere zegt vanmorgen vanuit dit huwelijk van Hosea met Gomer, het zal toch niet waar zijn, het zal toch niet zo zijn dat jij weer achterop geraakt bent en dat het in jouw leven nou eigenlijk net als die Gomer weer is. Dat met je hart, dat je niet meer met de Heere ligt, maar dat je met je hart bij deze wereld bent komen te staan en dat je aan de verkeerde kant weer zit. Het zal toch niet waar wezen? Ach, eigenlijk denk ik, gemeente, dat het huwelijk van Hosea en Gomer voor ons allemaal ook wel een betekenis heeft. Hè? En dat de Heere daarin tegen ons allemaal zegt van, wees er toch echt van doordrongen en besef het, hoe makkelijk je afwijkt, hoe makkelijk je afglijdt. Ik ben je man, zegt de Heer. Ik heb mijn verbond met jou gesloten. Ik heb het leven van jou op het oog. Wees ervan overtuigd dat mijn liefde je nooit zal verlaten, tenzij jij blijft zoals je bent in jezelf. En de Heere doet vanmorgen vanuit dit gedeelte een dringend appel op ons aller hart, om toch elke dag opnieuw aan zijn voeten te komen. En elke dag opnieuw te zeggen, wat wilt u nou dat ik zal doen? Laat mijn leven en neem het, Heere, en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Heere, ik kan het ook niet vanuit mezelf, maar wilt u het maar doen door uw Heilige Geest? Wilt u het doen, o Heere Jezus Christus? En maak mij elke dag weer opnieuw aan uw beeld gelijk. Het huwelijk van Hosea met die Gomer. Aangrijpend, indringend, messcherp, maar wel gericht op het heil van Israël. Amen. Laten we samen danken en bidden. U bent de man van Israël. Israël is uw volk, uw bruid. En dat geldt nog steeds toch, Heere, dat we dat mogen weten. U de bruidegom. En allen die in u geloven, uw bruid. U heeft een bruidskerk op deze aarde. Maar zoals het in die tijd van Hosea zo was, dat het zo donker was en dat de mensen, ondanks dat ze tot dat bruidsvolk van u behoorden, toch overspelig waren. Zo kan dat soms ook nu zijn. En dat is een hele aangrijpende boodschap. En een boodschap die eigenlijk ons allen ook iets te zeggen heeft. Hoe is het toch eigenlijk met mijn hart en leven ten opzichte van de Heere, mijn God? Geef dat we die vraag ook beantwoorden, Heere. Als we jong zijn, als we ouder zijn. En wat zou het een zegen zijn als dit woord ons ook mag brengen aan uw voeten en zeggen, Heere, neem mijn leven en laat het toch toegewijd zijn aan uw eer. Zeg u nam dank, Heere, dat we zo vanmorgen in alle rust en in de stilte inderdaad van dit kerkgebouw bij elkaar mochten zijn. In de stilte klonk uw stem. En we zeggen u nam daar dank voor. En we bidden van u of u ons ook vanmiddag weer opnieuw in de stilte van dit kerkgebouw bijeen wilt brengen. En ons opnieuw wilt onderwijzen, troosten, bemoedigen of vermanen. Heere, zie ons aan niet in onszelf. Zie ons aan in Hem, in wie alle leven ligt. De Heere Jezus Christus, en dat alleen uit genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze overdij. En heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. En daar gaat het toch om. Van grote zonde vrij. Het zevende vers van Psalm 19. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.